De fabel van de kikker en de schorpioen. De kikker stond langs de kant van de rivier, klaar om in het water te springen en naar de overkant te zwemmen. Wacht even, zei de schorpioen, die plotseling verscheen langs de waterkant. Ik wil graag naar de overkant, maar ik kan niet zwemmen. Mag ik op jouw rug meeliften? De kikker zei, ik dacht het niet. Ik ken jou. Als ik je op mijn rug meeneem, dan steek je mij met je giftige angel en leg ik het loodje. Nee, dank je feestelijk. Zoek maar iemand anders. Maar dat zou ik nooit doen, zei de schorpioen. Dat zou ongelooflijk dom zijn. Want als ik jou zou steken terwijl je mij op je rug over de rivier brengt, dan zouden we allebei verdrinken. Nee, wees gerust. Jij zou juist mijn held zijn. De kikker dacht na. Nooit waren kikkers en schorpioenen vrienden geweest. En de schorpioen had een duidelijk voordeel als de kikker zou meewerken. Maar wat was het voordeel voor hem? Oké, zei de kikker. Als je mij niet steekt en mij voortaan verdedigt tegenover de ooievaar, dan breng ik jou naar de overkant. Zo werd de deal beklonken. De schorpioen klom op de rug van de kikker, die meteen naar de overkant begon te zwemmen. Een beetje ongemakkelijk voelde hij zich wel. De klauwtjes van de schorpioen klemden stevig om zijn schouders. Gaat het nog? Vroeg de kikker. Ja hoor, prima, zei de schorpioen. Halverwege de rivier voelde de kikker plotseling een scherpe steek in zijn zij. De schorpioen had hem toch gestoken. Wat doe je nu? Riep de kikker in plotselinge doodsangst. En in het oor van de kikker fluisterde de schorpioen. Het spijt me. Ik kan het niet helpen. Het zit in mijn aard. Een fabel is een verhaal waarbij eigenschappen van mensen in dieren worden verbeeld. En ik heb deze fabel onthouden vanuit een toespraak die hier lang geleden in dit lokaal, ruim voordat wij een keer zijn afgebrand, werd gehouden door onze broeder Michael. En het maakte indruk op me. Dat is ook de reden waarom die altijd in mijn geheugen is blijven hangen. En ik kom aan het eind van mijn toespraak terug op de moraal van het verhaal. Ik was zo'n jaar of 16 toen ik hier tot geloof kwam. Ik kwam uit een katholiek nest waar vooral gepredikt werd hoe belangrijk het is om je naaste lief te hebben. En het was dan ook een hele overgang om vanuit dit meegegeven beeld door opvoeding, kerk, school, geconfronteerd te worden met zonde en redding aan het kruis. En niet dat het begrip zonde niets bekend is in de katholieke kerk, maar door goed te doen of te biechten aan een geestelijke, ja, dan was je er eigenlijk ook wel. En hoe anders was dat hier in de vergadering van gelovigen, deze kerk? Hier leken zonde en schuld een heel andere dimensie te krijgen. En daar begon in feite ook mijn geloofsworsteling. Want de tekst uit Romeinen 3, vers 10, waar werd gesteld dat wij alle zondaars waren, dat schuurde eigenlijk best wel met mijn eigen kijk op zaken. En het meest duidelijk werd dit bij het beeld wat ik had van mijn oma. De moeder van mijn moeder, die in die tijd nog leefde. Jullie zien ze op het linker plaatje. Ze leefde nog net en maakte de geboorte van onze zoon Erwin mee als baby op haar schoot. Ze was een in mijn ogen niet alleen liefdevolle, maar ook behulpzame en zelfs onberispelijke vrouw. Waar ze kon, hielp ze anderen, tot op haar hoge leeftijd van 96 nog. En als er iemand in mijn ogen een plekje in de hemel verdiende, dan was zij dat. En dat ging eigenlijk ook op voor andere bekende personen in de geschiedenis, zoals Nelson Mandela, Martin Luther King moeder Teresa, majoor Boshart, allemaal in mijn ogen voorbeelden, toonbeelden van goedheid. En verdienden ze zelfs dan geen soort wildcard naar de hemel, terwijl ze toch misschien wel wat kleine zonden hadden? En kon God dan die kleinigheden gewoon niet door de vingers zien? En is er ook een rangorde als je zegt, dit waren dan ja, hele goede mensen, maar is er ook een rangorde van ernst in zonde? En zijn goede bedoelingen en het tonen van naaste liefde dan niet genoeg voor een hemelbestemming? Ondanks de worsteling die ik had met deze vragen ben ik in deze kerk tot geloof gekomen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het nog af en toe best een ingewikkeld onderwerp vind. Zonde, schuld en bekering. En het was vorig jaar op 30 november, is mijn verjaardag, dat door een cadeau wat ik kreeg, deze vragen zich opnieuw aan mij opdrongen. Ik kreeg van mijn jongste zusje het boek De meeste mensen deugen, van de schrijver Rutger Bregman. Het meest gekochte en meest gelezen boek van het jaar 2020. En bovendien gewaardeerd met de NS Publieksprijs. En het eerste wat ik dacht, oh Ineke, waarom geef je aan mij dit? Ik heb zelfs getwijfeld om het te gaan lezen. En die Rutger Bregman is ook nog eens een zoon van een dominee, toenmalig lid ook van een christelijke studentenvereniging. En dan deze titel. Het kwam in mijn ogen over als een soort provocatie ten opzichte van de tekst die we lezen in Romeinen. Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. En uitgerekend die Bregman komt met de titel De meeste mensen deugen. Wat moeten we daar nou mee? Vanaf november vorig jaar hield mij dit onderwerp dus opnieuw bezig. En dan vergaat het mij een beetje met als bij het blauwe golfsyndroom. Ik weet niet of jullie dat kennen. Maar als je in het bezit bent van een blauwe Volkswagen Golf, dan gaat dat pas leven op het moment dat je er één hebt. En dan ga je ze op de snelweg ga je ze ontdekken en dan ga je ze zelfs tellen. Niet dat ik er één heb, maar zo heet dat dan in de volksmond. Zo ook met die, in mijn ogen, ogenschijnlijke ongerijmdheid tussen zonde en schuld en verlossing aan het kruis. Dus ik bleef erover nadenken in die tijd die volgde. En ik zag voorbeelden voorbij komen die ik in dat licht zag staan. En één daarvan was dit jaar de dodenherdenking. Op 4 mei, waar de schrijfster Roxane van Ypres sprak in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. En zij stond daarbij stil bij de gruwelen van de Holocaust. En wat daarover te lezen was in haar boek Het Hoge Nest. Een relaas over het verzet tijdens de oorlog. En het gaf mij een inkijkje in de morbide kant van de mensheid. Er wordt wel eens beweerd dat nood leert bidden. Maar nood kan evengoed hele duistere kanten in de mens losmaken. Doordat bijvoorbeeld mensen die in het nauw komen soms kiezen voor het kwaad om het eigen hakje te redden. En daardoor zelfs bereid zijn om anderen die goed zijn te verraden. En een uitspraak van die schrijfster die ze daar deed en die in mijn ogen, ja, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar bijna bijbels is vanwege de diepgang en de gelaagdheid is: we herdenken wie we niet willen zijn. Zonder door te hebben dat alles waarnaar we kijken al in ons zit. Moeilijk. Opnieuw. We herdenken wie we niet willen zijn. Zonder door te hebben dat alles waarnaar we kijken al in ons zit. Nu iets actueler. Hoe kan een mondkapjesfilantroop die in aanvang, want dat geloof ik, goede bedoelingen had, uiteindelijk zwichten voor de verleiding van heel veel geld ten overstaan van de hele natie? Overduidelijk is hier dat geld, status en macht mensen zoals jij en ik zwaar in de verleiding kunnen brengen om te zondigen. In de Bijbel lezen we daarover in 1 Timotheus 6 vers 10. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. En wat te denken van maatschappelijke thema's als Black Lives Matter en Me Too. Op gang gekomen door voorbeelden van verachting, onderdrukking, discriminatie. Zoals vroeger ook bij de Samaritanen en de Joden het geval was. Al die talloze voorbeelden, ik zou ermee door kunnen gaan, die zijn er nog steeds. En het lijkt wel of we in ruim 2000 jaar qua beschaving geen millimeter zijn opgeschoten. Een inzicht dat tot nadenken stemt. En wat ik ook ben gaan doen is zelfonderzoek. Wie ben ik zelf? En is het voorstelbaar dat ik voor de verkeerde kant zou kiezen wanneer ik in het nauw zou komen? Ik weet van mijn eigen vader dat hij in de oorlog in het verzet heeft gezeten. Hij heeft er dappere daden verricht. Hij sprak er niet veel over, maar wij wisten het wel. Maar zou ik zelf ook tot de verzetslieden of tot de NSB hebben gehoord? En nog meer confronterend. Toen de omstanders bij het kruis scandeerden: kruisig hem, kruisig hem. Zou ik daartussen hebben kunnen staan? Elke vezel in mij schreeuwt om een keihard nee. Maar hoe zeker ben ik daarvan? Ik blijf het antwoord even schuldig. Maar één ding heb ik wel ontdekt vanuit dit zelfonderzoek. Als ik al mijn blunders, mijn verkeerde gedachten, uitspraken en gedragingen optel, dan durf ik deze niet met jullie te delen. Uit schaamte. En dat mijn natuur feilbaar is, zondig is, dat is door deze kritische zelfbeschouwing wel duidelijk geworden. Wat zegt de Bijbel over dit onderwerp? Ik heb daarvoor het meest illustratieve stuk in de Bijbel nog eens opnieuw gelezen. Genesis 3, de basistekst na het scheppingsverhaal waarin zonde voor het eerst letterlijk het daglicht zag. En ik pak de tekst vers voor vers. Van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst. En dit dier vroeg aan de vrouw: is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? Hier wordt gezegd, meteen al, hoe sluw onze tegenstander is. Hij ontpopt zich als een grote, geniepige verleider door het stellen van een hele vilijne vraag. Zijn wij dan het slachtoffer daarvan? Van het feit dat die tegenstander zo sluw is? Dat kun je zo stellen, maar tegelijkertijd, en daar ben ik wel blij om, dat God ons geschapen heeft met een eigen wil, een eigen verantwoordelijkheid. Daarin zijn wij uniek als mens. Dus we kunnen en mogen ons niet als louter slachtoffer van die sluwheid hier eronder uitwerken. Vers 2. We mogen de vruchten van alle bomen eten, behalve die van de boom in het midden van de tuin. Want God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Dat is apart hoe helder dat dit vers geformuleerd is. Het is een glasheldere instructie van God aan de mens. Er zit geen woord Spaans bij deze regels, zoals ze hier staan. En dan vers 4. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. Hier weer de grote verleider en bedrieger aan het woord door dingen in het vooruitzicht te stellen. Ook hier weer aanzien, status, macht. Kijk naar onze maatschappij. En ook hier weer een hele listige aanpak. Toevallig dat mijn vrouw Lianne en ik afgelopen week een film zagen. De Slag om de Schelde. Ook een oorlogsfilm. En daar werd een hoge nazi-officier werd gequote. En hij gaf aan, als je de leugen maar groot genoeg maakt en je herhaalt hem maar vaak genoeg, dan gaan de mensen er vanzelf in geloven. En dat is ook, beste mensen, het recept van de duivel, waar hij zich elke keer mee bedient en ons om de tuin leidt. De vrouw keek, vers 6, naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. En ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was. En ook hij at ervan. Hier gaat de mens onderuit. Valt voor de opengezette val, voor de verleiding. Goed is niet goed genoeg. En de ander wordt ook nog eens in de misère meegetrokken. En mannen, ga nou niet zeggen dat dat de schuld van de vrouw was. Dat klopt ook niet. Beiden waren erbij. Beiden waren part of the deal. Beiden waren schuldig. En tot slot vers 7. Toen gingen hun beide ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. En daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. We kennen de uitdrukking. Berouw komt na de zonde. En dat gebeurde hier ook weer. En dit alles vertaalde zich in schaamte en zich verstoppen. Hoe herkenbaar voor ons ook. En in slechts 7 versen aan het begin van die hele dikke Bijbel vertoont zich de tragedie waardoor de afstand tussen de mens en God onoverbrugbaar werd. En het voert te ver om alle illustraties uit de Bijbel door te ploegen. Daar is ook geen tijd voor en ik ken ze ook niet allemaal. Maar duidelijk is wel dat wij een God hebben van de tweede kans. We hebben een genadevolle God. En we zien in die Bijbel een continu patroon van struikelen en oprichten. Vallen en opstaan. Uithuilen en opnieuw beginnen. Je zou er bijna moedeloos van worden. Of beter gezegd, God had alle reden om hier moedeloos van te worden. Ware het niet dat ook hij de bedenker was van de ultieme oplossing om uit deze misère te komen? En daarover lezen we in Johannes 3, vers 16. Want die God, die had de wereld zo lief, ondanks al die tragedie, al die misère, dat hij zijn zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is het mysterie en ook het prachtig mooie van het evangelie. Vanuit de Bijbel even terug naar de titel van mijn toespraak en dat boek van die Rutger Bregman, De meeste mensen deugen. Nadat ik vooral uit nieuwsgierigheid het boek gelezen heb, moet ik erkennen dat, los even van de titel, de inhoud van het boek best wel wat genuanceerder is dan ik gedacht had. De schrijver heeft zich verdiept in heel veel gedragingen, literatuur, experimenten. En daaruit blijkt dat het mensbeeld wat slecht is in eerste instantie niet zo slecht hoeft te zijn. Maar het wordt wel bedenkelijk, en daar zit denk ik ook het verraderlijke, wanneer wetenschap eigenlijk in de plaats wordt gezet van geloof. En wat ook wel heel verraderlijk is, Ik zou bijna willen zeggen, lees maar beter een boek waarvan je weet dat het 100% fictie is, of voor mij part 100% leugen, dan 50% waarheid. Want als dat het geval is, dan is aan mij, aan jou de taak om te gaan filteren wat wel waarheid is en geen waarheid. En deze Bregman, die gaat er aan voorbij dat de mens een wezenlijk ander wezen is dan bijvoorbeeld een dier waarover heel veel gesproken wordt. Hij noemt het mens ook de homo puppy. En hij gaat eraan voorbij dat wij die autonome wil en verantwoordelijkheid hebben. Dus wat mij betreft, beste mensen, ik ga je niet over tot een hele recensie. Maar kun je die dikke 500 bladzijden die erin staan, die hoef je wat mij betreft niet door te ploegen. Vanuit de Bijbel aangenomen dat er niet één mens 100% deugt, ik denk dat we dat zo mogen stellen, op zijn minst. Hoe zit dat dan met de vraag of er ook wel een verschil is tussen ernst van zonde en de optelsom van zonde per mens? Met andere woorden, is er sprake van proportionaliteit van zonde in de ogen van God? Beetje plastisch uitgedrukt misschien. Bestaat er een verschil tussen de moord op een misdaadjournalist en het stelen van een mars uit de supermarkt? Mijn logica en rechtvaardigheidsgevoel zeggen van wel. Maar is dat ook zo? Ik noem twee teksten in de Bijbel. Ik ben daar ook een beetje door geholpen geweest door mijn goede mentor Jaap. Ere wie ere toekomt. In Marcus 12, vers 40 lezen we een tekst over de schriftgeleerden die zich min of meer superieur voelen en waarover wordt gezegd: over hen zal strenger geoordeeld worden. Strenger. En dan lezen we in Johannes 19, vers 11: daarom draagt degene die mij aan u uitgeleverd heeft de meeste schuld. Meeste. En tot slot, in Openbaring 20, vers 12. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. Dus ik denk dat op basis van deze schriftplaatsen in de Bijbel wel degelijk gesteld kan worden dat Gods maatstaf ook proportionaliteit bevat. Maar Peter, is het dan echt zo treurig gesteld met de mens dat wij helemaal niets goeds kunnen doen? Nee, gelukkig niet. Dat de mens van nature niet rechtvaardig is, wil niet zeggen dat hij helemaal niets goeds kan doen. Het een gaat over het zijn, de identiteit, en het ander gaat over gedrag. We zagen dat ook terug in het kinderfilmpje. Wij als gelovigen worden zelfs getypeerd als het zout der aarde. En we worden juist uitgedaagd om het goede om ons heen te laten zien. Juist wij kunnen het verschil maken. Maar ons wezen, onze kern, heeft eerst Jezus nodig. Als redder en middelaar ten opzichte van God. En daar is geloof voor nodig. Overgave, nederigheid. En dat, beste mensen, zit niet in onze natuur. In elk geval niet zo in de mijne. Pas ook op voor misleiding vanuit de samenleving, vanuit de media. Recent nog werden we verleid om anders te doen geloven met betrekking tot iemands levensslogan. On bended knee is no way to be free. Een slimste mensvraag. Van wie is deze uitspraak, deze levensslogan? Heel goed, Mark. Peter R. de Vries. Dat was zijn levensslogan. Door je knieën te buigen, is er geen weg naar de vrijheid. Mijn Gods Koninkrijk, en dat is apart, hè, Daar is het precies tegenovergesteld. En ik lees daarvoor uit Filippenzen 2, vers 8 tot en met 11. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood door het kruis. En daarom heeft God hem hoog verheven en de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus, en hier gaat het mij om, wat onderstreept is, elke knie zich zal buigen. In de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer. Tot de eer van God de Vader. Hoe mooi is dat? Precies het omgekeerde. Daar ligt de weg naar de vrijheid. Ik vat samen. Terugkijkend in de geschiedenis, dan kan gesteld worden dat God heel wat afgetopt heeft met de mensheid. Maar dat lag niet aan hem. Dat lag aan de onverbeterlijkheid van onszelf, van de mens zelf. En wat cynisch uitgedrukt misschien, maar we zijn niet echt veel opgeschoten op het gebied van beschaving. Zelfs een atheïst als Bregman stelt, wij zijn homo puppies. En onze beschaving wordt ondermijnd door macht, hebzucht en egoïsme. Terwijl dit, geeft hij toe, in de kern niet is wat wij willen en wat ons drijft. Maar we falen. En we falen opnieuw. En het lijkt wel of God in onze welvaartsstaat en in onze rechtsstaat werkloos is geworden. Terwijl hij vanuit zijn liefde juist het geschenk van vergeving en onze rechtvaardiging voor die deugdzaamheid is gestorven. Hij heeft zijn zoon aan het kruis gegeven. Terug naar de kikker en de schorpioen. Ja, jullie raden het misschien al. Die schorpioen, dat is de metafoor van de mens. Niet zozeer vanuit alle kenmerken slecht of slecht bedoelend. Maar uiteindelijk laat die dodelijke steek wel zien hoe de natuur van dit wezen in elkaar steekt. En dit komt tot uitdrukking in de woorden: het spijt me. Ik kan het niet helpen. Het zit in mijn aard. En zo is het ook met ons gesteld. Maar wij hebben één groot geluk en één grote genade. De schepper van die kikker en van die schorpioen en ook van ons, die kon niet leven met die heilloze toestand waarin wij zaten. En heeft daarom zijn zoon naar de aarde gestuurd. Om de schuld voortkomend uit die zondige natuur op zich te nemen en ons weer deugdzaam te maken, rechtvaardiging aan te brengen. Kom tot de conclusie. Wel degelijk is de mens in de kern zondig. Al is hij maar 10% deugdzaam. En hij heeft om gered en gerechtvaardigd te worden, hebben wij Jezus, Gods Zoon, nodig. En deze stelling, beste mensen, punt 2, gaat op voor elk mens. Degene die veel op de kerfstok heeft gehad, of degene die toch wel het maatschappelijke toonbeeld is van goedheid. Waar je ook zit, op die ladder, een mens deugt nooit voor 100%. En voor degene die dat al wisten, en dat hoop ik in deze zaal aan kijkers thuis, kom meer nog onder de indruk van wie hij is. Van zijn machtige plan. Van zijn soevereiniteit. En van het verlossingswerk van zijn zoon. En geef gevolg aan de oproep die gedaan wordt om het zout der aarde te zijn. En als gelovige het goede om je heen te tonen. En 4, en daar behoor ik ook toe. Voor degene met de neiging tot enige zelfpretentie, word opnieuw nederig en klein. en realiseer je je afhankelijkheid naar God de Vader en zijn Zoon. En slechts door je knieën te buigen, ook al wil de samenleving soms anders doen geloven, ligt daar de echte vrijheid in het verschiet. Ik sluit af. Ik las afgelopen week een uitspraak van Henk Binnendijk. Als God jouw grote liefde is, dan wordt de duivel vanzelf jouw grootste vijand. En dat zien wij hier dus ook. Ik geef jullie een mini-inkijkje in mijn ochtend. Ik ging vanochtend het hondje van onze dochter uitlaten. En ik heb natuurlijk vaker gehoord, op het moment dat jij in dienst van God iets mag doen, dan word je aangevallen. En ik heb ook gehoord hier vaker, spreek dan hardop uit, stuur hem weg. En ik liep alleen, gelukkig maar, anders zouden ze denken, die man die praat in zichzelf, die is wel niet helemaal goed aan het worden. Maar ik heb gezegd, duivel, als jij vandaag mij verkeerd wil beïnvloeden, lelijkert, ga weg. En de Heilige Geest komt tot mij. De woorden van Joelle uit het kinderfilmpje sluiten ook hier goed op aan. Dat is mijn laatste. Leef je leven voor jezelf of wil je leven voor God en ga je de weg omhoog? De keuze is aan jou.
Dankjewel, Peter.